De komende avonden, broeders en zusters, wil ik u graag meenemen naar het boek Openbaring. Niet om daar een gedetailleerd commentaar op te leveren. Dat neemt 80 avonden. Dat was vroeger tenminste zo, dus vermoedelijk duurde het dan nog lang. Hij was 81? 81 banden, ja. Dus dat zullen we niet doen. Maar we willen ons wel bezighouden met het boek Openbaring in het algemeen. Al was het maar om enig overzicht te hebben over hetgeen wat daarin naar voren gebracht wordt. Er staat in Openbaring 1, vers 1, de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Terwijl hij het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Tot zover. Ja, de openbaring van Johannes staat erboven. En als ik het zie staan, denk ik altijd meteen wat het maar wezen mag. Want het is maar net hoe je die woorden interpreteert natuurlijk. Het aardige is, als wij beginnen te lezen gewoon bij vers 1 in plaats van bij het opschrift wat iemand er ooit eens boven gezet heeft, dan lezen wij niet de openbaring van Johannes, maar lezen wij de openbaring van Jezus Christus. En er zijn wel heel wat dichter bij huis natuurlijk. Want dat is precies wat in de volgende verse ook gezegd wordt, dat wat in dit boek naar voren gebracht wordt, rechtstreeks, in de eerste plaats rechtstreeks afkomstig is van de Heer Jezus zelf, die het een en ander heeft bekendgemaakt door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Hij heeft namelijk het een en ander bekendgemaakt aan deze Johannes, de apostel Johannes die wij inmiddels geacht worden te kennen. En hij is degene die deze dingen heeft opgeschreven zoals ze hem te kennen gegeven waren. Dat wil zeggen, niet met al te veel commentaar, maar niettemin wordt het beschouwd als een openbaring van Jezus Christus. In eerste plaats, omdat het van de Heer zelf afkomstig is, maar in de tweede plaats, en dat is eigenlijk het belangrijkste, is het de openbaring van Jezus Christus, omdat dat het thema is feitelijk van dit Bijbelboek. Dat ontgaat velen, en ik zeg er meteen maar bij, dat betekent dan automatisch dat men van de rest van het boek ook niet zoveel meer begrijpt. Begrijp je me goed, ik ga al die uitspraken niet gedetailleerd uitleggen en verantwoorden. Als u ze niet slikt, dan doet u dat gewoon niet, dan leggen ze naast zich neer, dan niet. Dat hoeft u van mij ook niet aan te nemen. Maar ik moet er nou eenmaal een beetje in tempo doorheen, was de bedoeling. Hè? Als je nou echt dringende vragen hebt, dan mag u me gerust onderbreken, graag zelfs. Maar in het algemeen ga ik niet op de details in. Wat ik dus in het algemeen van het boek zeg, nu is in de eerste plaats dat het boek spreekt over Jezus Christus en in het bijzonder spreekt over de openbaring van Jezus Christus. Dat betekent niks als je niet weet dat openbaring, en dat moet je langzamerhand weten, want dit is het laatste Bijbelboek, dat moet je lang geleerd hebben, dat openbaring het tegenovergestelde is van verberging. En in de praktijk is het logische gevolg, vervolg op verberging. En als er sprake is van openbaring van Jezus Christus, dan zou de eerste vraag moeten zijn, hoezo, is hij dan verborgen? Of was hij dan verborgen? En daarmee zijn we meteen thuis, want dan zijn we terug in het eerste boek van het Nieuwe Testament in elk geval, waar uitgebreid gesproken wordt over dat de Heer Jezus, de Messias dus, zich zou verbergen. En daarmee zou hij ook zijn koninkrijk, dat hij zou ontvangen door zijn opstanding, hij zou dat koninkrijk verbergen. En sindsdien wordt er gesproken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Vaste term, min of meer geïntroduceerd in Matthäus, later ook genoemd in de andere evangeliën en later nog uitgebreider uiteengezet in de diverse brieven waarover deze verborgenheden gesproken wordt. Dikwijls niet meer de volledige term, verborgenheden van het koninkrijk der hemelen of verborgenheid van het koninkrijk gods, of hoe het maar genoemd mag worden. Die kwestie van het koninkrijk blijft later dikwijls achterwege, maar er wordt dan gesproken over verborgenheden. En dat is een specifiek nieuwtestamentisch thema. En dat is weer zo, omdat inderdaad sinds de eerste komst van Christus hij zich verbergt. En ook het koninkrijk wat hij ontvangen heeft, verbergt hij. Het bestaat wel, het is er ook, het is aangebroken. Sterker nog, wij als gelovigen maken er deel van uit en zijn daarin geplaatst. We zouden zelfs in de toekomst alsnog delen in de heerschappij zelfs over dat koninkrijk. Maar niettemin is het tot in onze dagen verborgen. En de volgende vraag is vanuit dat standpunt. Maar en, wordt het nog eens een keer openbaar? En is het antwoord ja. Het koninkrijk zal openbaar worden zodra de koning van dat koninkrijk zelf openbaar zal worden. In de toekomst namelijk. En de gedachte is, om even een heel algemene lijn te trekken, de gedachte is dat vanuit het Oude Testament verwacht mocht worden de komst van de Messias, die een koninkrijk zou oprichten wat geen einde zou hebben. Een koninkrijk, onvergankelijk koninkrijk, op de troon van David, of hoe het bij gelegenheid allemaal maar genoemd mag worden. En toen kwam daar degene van wie sommigen dachten dat hij de Messias zou zijn, Emmausgangers bijvoorbeeld. Maar het merkwaardige was dat weliswaar hij de Messias was, maar hij verborg zich daarna. Zodra hij zijn koninkrijk ontvangen had in zijn opstanding en zodra hem gegeven was alle macht in hemel en op aarde, trok hij zich terug. En de wereld heeft hem niet meer aanschouwd. De schrift zegt duidelijk dat hij verschenen is slechts aan degenen die hem vanuit Galilea gevolgd waren, dat wil zeggen zijn discipelen. Overigens wat meer dan 12 in het algemeen, bij gelegenheid zelfs 500. Maar niettemin aan Israël, aan het Joodse volk, aan Jeruzalem, laat staan aan de wereld, verscheen hij niet. Integendeel, vanaf dat moment verborg hij zich in afwachting, officieel, in afwachting van dat het Joodse volk als zodanig zou gehoor geven aan de prediking en dus de naam des Heren zou aanroepen, zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En daar wacht het nog steeds op. En dat het wat lang zou duren, dat had men oorspronkelijk wellicht niet vermoed, maar dat is nou het thema niet meer natuurlijk. Het zou inderdaad lang duren, het zou namelijk 2000 jaar duren. Exact, als je het mij vraagt. En bijvoorbeeld tot op de dag nauwkeurig. Vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn verschijning op de Olijfberg buiten Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is ongeveer het verhaal. Hij verbergt zich. En wij leven zelfs in de bedeling der verborgenheid, helaas wegvertaald. Want ja, kennis daaromtrent is al gauw verdwenen en wordt al snel ondermijnd. Als je nou alleen al begrijpt dat het begrip verborgenheid via het Latijn verdwenen is in de christelijke tradities, in de sacramenten. Hoe heet dat? Sacramenten. Herkent u toch het Engelse secret in? Hè? Verborgenheid zijn verborgenheden, sacramenten. En wat de Bijbel zegt over de verborgenheden van het koninkrijk is zo ver weggeredeneerd dat de term nou van toepassing gebracht is op de doop, op het avondmaal of wat het maar wezen mag, allemaal. De sacramenten. Zodat niemand meer op het idee komt dat er wel eens wat anders mee bedoeld zou kunnen zijn. Enzovoort. Het is weggeredeneerd. Daar ga ik nog niet verder op in. Maar het punt is dat deze nieuwtestamentische Bijbelboeken stuk voor stuk, beginnend met Matthäus, geschreven zijn na de opstanding van Christus. Vergis u niet. Dat het gaat over geschiedenis van voor zijn opstanding heeft er weinig mee te maken met wat ik nu zeg. Ik zeg alleen, het is na die tijd geschreven. En vanuit de kennis die men na de opstanding van Christus had, ook de discipelen, overigens. En dus is het hoofdthema in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken, en ik hoop dat ik dat inmiddels voldoende heb aangetoond in de afgelopen maanden. Het centrale thema is dat de Heer Jezus Christus weliswaar een koninkrijk ontvangen heeft, maar dat hij zich en daarmee zijn koninkrijk verbergt. En dan zeg ik arrogant, daag me niet uit, want anders praten we het hele volgende seizoen over niks anders dan de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En niet eens uit het Nieuwe Testament, maar uit het Oude, waarin het al werd aangekondigd. Dat kan makkelijk. Er zijn talloze schriftplaatsen die daarover spreken, maar ze zijn gewoonlijk onbekend. Dat de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht verbergen. Ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. Vele malen. En ook vele malen zegt hij dat er een tijd zou komen waarin hij zijn aangezicht niet meer verbergen zou. En als hij het niet meer verbergt, openbaart hij het. Want dat is het tegenovergestelde. Verberging wil zeggen dat het bedekt wordt. Openbaring wil letterlijk zeggen dat de bedekking wordt weggenomen. Openbaring, zo letterlijk mogelijk vertaald, betekent ontsluiering. En de gedachte is dus dat het koninkrijk van Christus en daarmee Christus zelf, maar daarmee ook wij, verborgen zijn. Over ons wordt het in Colossense expliciet gezegd, Colossense 3. Want uw leven is met Christus verborgen bij God, of in God, wat er maar staat van voorzetsels. Inderdaad, we maken deel uit van het verborgen werk Gods in onze dagen. En de Heer verbergt zich ook niet voor ons, maar wel voor de wereld. En daar gaat het maar om. En ook wij zijn feitelijk verborgen dus voor de wereld. Het verborgen werk wat hij doet, gaat de wereld niks aan en Israël gaat het al helemaal niks aan. Want gaat ongelovigen niks aan wat God doet met betrekking tot gelovigen. Zo eenvoudig is dat. En dus maakt hij zich in onze dagen slechts bekend aan gelovigen, die er nog van goede wil moeten zijn ook. Want ook God werpt geen parelen voor de zwijnen. Is dat allemaal in mijn Bijbel? Hè? In Matthäus even geven, ja. Maar de discussie binnen het christendom gaat gewoonlijk over, in beginsel althans, over maar enkele punten. Daarna wordt het verder uitgebreid en gespecificeerd, maar gaat in beginsel om enkele punten. De vraag is namelijk of sinds de komst van Christus het koninkrijk is aangebroken of niet. En er wordt oeverloos over gediscussieerd zonder dat men enige moeite doet elkaar te begrijpen. En daarom komt er nooit een eind aan de discussie. Het antwoord op de vraag is, ja, het koninkrijk is aangebroken. Maar als u zou vragen, en is het koninkrijk, maar is sinds die tijd het koninkrijk van Christus in deze wereld gevestigd, dan is het antwoord nee. Je moet alleen de vraag nauwkeurig genoeg horen om het te kunnen beantwoorden. Ik zeg altijd, zo ben ik door de examens van de middelbare school heen gekomen. De vragen goed lezen, dan weet je het antwoord eigenlijk ook al. Hè? Dikwijls, niet altijd, maar meestal wel. En in dit geval ook, is het koninkrijk aangebroken? Ja, wis en waarachtig, hoeveel schriftplaatsen wou je hebben? De Heer Jezus staat op uit de dood en zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de brieven zeggen dat wij zien Christus met eer en heerlijkheid, Jezus staat er zelfs, met eer en heerlijkheid gekroond. En wij lezen van hem dat hij uitermate verhoogd is, hoger kan dus niet. En dat hij gezeten is op een troon, dus is hij koning. Bovendien lezen wij dat hij bij dezelfde gelegenheid zijn opstanding, namelijk gesteld is tot zoon, en dus is hij koning. En dat hij gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dus is hij koning. En als je dus daarna beweert dat het koninkrijk niet is aangebroken, dan heb je meteen de tegenwoordige positie van Christus volkomen uitgehold. Dat is de consequentie. Dat doet men niet met opzet, dat weet ik wel, maar dat is de consequentie. Want dan is je koning, maar nergens over. Want er is geen koninkrijk. In de Bijbel kan dat trouwens helemaal niet. Als er een koning is, is er een koninkrijk. Maar goed. En waar wij gekomen zijn tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, zijn wij gekomen tot aanvaarding van hem aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, degene die de allerhoogste troon heeft ontvangen, die zich echter nu nog verbergt. Het is Hebreeën 2 waar het staat, en niet beginnen met van dat is niet aan ons geschreven, want zelfs als dat niet aan ons geschreven zou zijn, maakt het nog helemaal niks uit, want er staat gewoon wat hoe het is. Er staat dat Christus sinds zijn opstanding met eer en heerlijkheid gekroond is en gezeten is aan de rechterhand Gods en dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Punt, einde van het verhaal. En als je zegt uit Hebreeën slik ik het niet, dan zeg ik nou, dan lees ik het toch voor uit Efeze 1. Daar staat precies hetzelfde. God heeft hem gezet boven alle engelen. Dat is heel Hebreeën 1 trouwens, maar het staat in Efeze 1 ook. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dus inmiddels Hebreeën 2, maar het is nog steeds Efeze 1. Het is volstrekt dezelfde waarheid, er is geen verschil tussen. En de gedachte is dus dat wij hem kennen als de uitermate verhoogde. En waar wij hem erkennen als onze Heer, als onze meester, erkennen wij dus de koning als onze Heer of meester en hoge priester, maar dan draaien we eromheen. Hij is dus onze koning. Al wordt hij hoogst zelden zo genoemd. Maar daarom is hij het wel. Alleen we hebben een veel nauwere relatie tot de Heer dan die van onderdanen tot de koning. Wij staan veel dichter bij hem, omdat we zijn familie zijn, zijn broeders zelfs, nog maar de letterlijke uitspraken te nemen. Want anders zou ik moeten zeggen, we zijn leden van zijn lichaam. En de koning is in de eerste plaats baas over zijn eigen lichaam. En als wij leden zijn van het lichaam van de koning, dan zijn we toch in het koninkrijk, of niet? Hoe het er verder ook uitziet. Nou, dat is waar al die nieuwtestamentische brieven dan inderdaad vervolgens over spreken. De Christus is verschenen, hij heeft een koninkrijk ontvangen. Of wat dacht u van deze, die kent helemaal bijna niemand, dat is Romeinen 3. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest over het Joodse volk? Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? En de vraag is gewoon deze: als God nou beloofd heeft wat hij tot stand zal brengen, God heeft beloofd in zijn woord, hè? Dat Messias zou komen, zijn koninkrijk zou oprichten. En dan is Israël niet trouw aan het woord Gods. Heeft dat dan tot gevolg dat God zelf ontrouw zal worden aan zijn woord? Het antwoord is natuurlijk vanzelfsprekend, nee. Zal hun ongelovigheid het geloof van God, de trouw aan zijn woord namelijk, teniet doen? Het antwoord is nee. Is dus het koninkrijk aangebroken? Ja. Maar aangezien het op aarde zou baanbreken via het Joodse volk en het Joodse volk dat geblokkeerd heeft, houdt dus de Heer gewoon zijn koninkrijk verborgen. Voor de wereld. En zo komen we terecht bij de hemelse dingen van onze dagen. Wel heel eenvoudig. Er zijn er ook die inderdaad aan de ene kant zeggen, het koninkrijk komt pas in de toekomst. Die zeggen, pas in de wederkomst van Christus zal hij zijn koninkrijk oprichten. Dat is onjuist. Maar dan zeggen we erachter op aarde. En dan kun je niet meer zeggen of het juist is of niet. Hè? Hij zal in de toekomst een koninkrijk oprichten op aarde. Nee, het koninkrijk is al opgericht. Hij zal het openbaren op aarde. Dat is ook Bijbelse terminologie. Want dat is een koninkrijk zal oprichten op aarde. Die term die ken ik helemaal niet. Hij zal het namelijk niet oprichten op aarde. Hij zal het oprichten in de hemel. En van daaruit brengen naar de aarde.
Mag je ook uitbreiden zeggen?
Je zou zelfs bij gelegenheid uitbreiden moeten zeggen. Want sommigen denken dat als het koninkrijk uit de hemel naar de aarde komt, dat het dan in de hemel niet meer is. Beetje naïef, maar vooruit. En het is dus inderdaad een uitbreiden van het koninkrijk uit de hemel naar de aarde. En al die uitspraken over dat de Heer, de hemelen uitbreidt, zijn eigenlijk vanuit het Oude Testament, vanuit Genesis 1, al beloften aangaande zijn koninkrijk, wat hij vanuit de hemel zal brengen naar, en dus uitbreiden naar, de aarde. Verder kan niet. Maar goed, tot de aarde. Nou goed, daar gaan we niet verder op in. Maar waar wij geloven dat het koninkrijk in de toekomst pas zal openbaar worden, ik gebruik de Bijbelse termen, zouden wij niet onze ogen moeten sluiten voor het feit dat het koninkrijk allang begonnen is. En wij er deel van uitmaken. Alleen niet op de aarde, maar in de hemel. Daarom zijn we ook gezet met Christus in de hemel. Of in Christus zijn we gezet in de hemel, enzovoorts. En aan de andere kant, de tegenstanders van de bedelingen hier, die zeggen, het koninkrijk is al lang begonnen. En ze kunnen dat bewijzen uit de schrift. En dan kun je als dispensationalist spartelen, maar dat helpt niks. Je kan bewijzen uit de schrift dat het koninkrijk begonnen is. Maar je zou ook moeten concluderen uit diezelfde schrift dat het koninkrijk wel begonnen is, maar nog verborgen is. Maar als je al gewoon alleen maar vaststelt, het is begonnen en dat is het dan, dan begrijp je natuurlijk nooit meer wat het betekent, openbaring van Jezus Christus. Want als je niet weet dat het nu verborgen is en dat de Heer zelf zich verbergt Wat zou je begrijpen van een uitdrukking als de openbaring van Jezus Christus? En dan zet je er dus boven openbaring van Johannes en dan ben je van die term weer af. Dat gebeurt misschien niet met opzet zo, maar het gebeurt wel zo. Dan ben je eraf. Dan wordt de term weggeredeneerd. Maar beide dingen zouden we zien. We zouden van beide kanten ook de standpunten begrijpen. Namelijk, het koninkrijk is begonnen, maar het is nog verborgen. En in de toekomst zal het dus alsnog openbaar worden. Dat is de gedachte. En dat het in de toekomst alsnog zal openbaar worden, dat blijkt onder andere dan uit dit boek Openbaring. Dat heet niet voor niks zo. De openbaring van Jezus Christus. Dat is het thema. En je kunt zeggen, het is natuurlijk Jezus Christus zelf die hier het een en ander openbaart aan Johannes en via Johannes aan ons. Dan zeg ik allemaal tot je dienst, maar uit de inhoud van het boek blijkt waar het over gaat. Het gaat namelijk over hoe degene die verborgen is tot in onze dagen in de toekomst alsnog openbaar zal worden. En hoe hij gezien zal worden. We hebben het trouwens gelezen, want ik heb nog gelezen in vers 7. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Dat wil zeggen, de wolken bedekken hem nu, zo letterlijk mogelijk dan, hè. Maar ooit zal hij uit die wolken verschijnen. U weet toch, bij de hemelvaart officieel dan de gebeurtenis op hemelvaartsdag bedoel ik feitelijk. Onttrok een wolk hem aan het gezicht. En vanaf dat moment was hij letterlijk verborgen. Maar net zo letterlijk zal hij uit die wolken weer verschijnen. Wij met hem trouwens, maar daar gaat het nou even niet over. Maar hij zal uit die wolken letterlijk verschijnen en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En het aardige van die uitspraak in vers 7 is dat het een uitspraak is niet uit Openbaring 1 vers 7, maar uit Zacharië 12. En daarna uit Matthäus 24. Dat wil zeggen dat hier in vers 7 verwezen wordt naar uitspraken uit oud-testamentische profetie, waarvan je dus moet vaststellen dat in de dagen van Johannes deze profetieën van Zacharia nog niet vervuld waren. En in ieder geval deze niet. En dat is de profetie van doch over het huis Israëls en over het huis van Juda en over Jeruzalem zal ik mijn geest uitstorten, de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als over een enig geborene enzovoorts. En alle geslachten van het land zullen hem zien. De geslachten Israëls zijn het namelijk. Alle geslachten van het land zullen hem zien. En alle geslachten zullen hem over rouw bedrijven. Geslacht van Nathan in het bijzonder, Simei in het bijzonder. En hoe dat maar heet mag, daar gaat het verder niet om. Maar hier wil maar mee gezegd zijn dat het dus onzin is om te beweren dat deze profetieën uit het Oude Testament inmiddels vervuld geworden zijn. En dat ik dat zeg is omdat over het algemeen geleerd wordt dat dat allemaal al lang vervuld is. Bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap, dat kan voor Zacharia niet trouwens, want het werd pas uitgesproken na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En dus zegt men dat het vervuld is geworden op een of andere vreemdsoortige wijze in de dagen van de eerste komst van Christus enzovoorts. Maar het is absoluut niet waar, want vele jaren later en wellicht tientallen jaren later worden deze woorden door de Heer Jezus zelf gegeven aan Johannes. Maar ze zijn een citaat uit, en dus een aanhaling uit Zacharia 12. En dat betekent dus dat in de toekomst alsnog Zacharia 12 letterlijk in vervulling zal gaan. En 13 en 14 en zelfs ook een belangrijk deel van de hoofdstukken die eraan vooraf gingen. Niet allemaal trouwens, want sommige zijn al vervuld. In onze dagen namelijk. Maar daar gaat het nou niet om. Maar de algemene gedachte blijft dat een belangrijk deel van de profetieën, en ik bedoel ook echt een belangrijk deel van de profetieën, ik bedoel niet een groot deel, een belangrijk deel van de profetieën zal pas vervuld worden straks in de dagen van de openbaring van Jezus Christus. En wat wij gewoonlijk aanduiden in ons jargon als de wederkomst van Christus, heet in de Bijbel de openbaring van Jezus Christus, of ook zijn aanwezigheid, zijn toekomst namelijk. De toekomst van Jezus Christus. En dat gebeurt inderdaad. Binnen afzienbare tijd, uiteraard. Maar dat is waar het boek over spreekt. En wel, waar men onze dagen, de dagen sinds de eerste komst van Christus, beschouwt als het koninkrijk, punt uit, kan men dus met het boek Openbaring geen kant meer op. Nou ja, dat kan men wel, men bedenkt wat, het een en ander. Dat is kenmerkend voor het boek Openbaring, dat er verschillende systemen mag ik niet zeggen, want je kan het niet eens systemen noemen. Maar verschillende wijzen zijn waarop men boek Openbaring geprobeerd heeft zodanig te verklaren dat het voor ons vandaag geen enkele betekenis meer heeft. Daar komt het op neer. Dat het weg is. Het is al gebeurd en dan heb je er ook verder niks meer mee te doen. Dat is ook een handige oplossing. Als je met zo'n boek niks meer weet aan te vangen, dan moet je zorgen dat je kunt zeggen dat het in het verleden al zijn toepassing gehad heeft. Dan hoef je er daarna niet meer naar om te kijken. Dat is ongeveer het systeem. En dat wordt met vele bijbelboeken gedaan, hoor. Er worden met heel wat bijbelboeken gedaan. Zo van, dat is allemaal al geweest en speelt geen rol meer. Zo is het echter niet. Want als u het mij vraagt, het hele boek Openbaring zou men futuristisch moeten interpreteren. Dat wil zeggen naar de toekomst toe. Het spreekt namelijk niet over de dagen waarin wij leven, waarin de Heer zich verbergt, maar het spreekt over de dagen waarin de Heer zich zal openbaren. Meer zal ik daar niet van zeggen, want anders gaat het op theologie lijken. Daar hou ik ook niet van. Laten we het bij bijbelstudie houden. Maar de gedachte is dat al wat in Openbaring beschreven wordt toekomst is, maar dan op de normale manier. Dat wil zeggen, het zal duidelijk zijn toch dat in die openbaring van Jezus Christus en in de openbaring van zijn koninkrijk ook de gemeente van vandaag een rol speelt. En dat is ook de reden, een van de belangrijkste redenen wellicht, waarom dit boek Openbaring geschreven is. Ik zeg het met grote nadruk, want je hoort tegenwoordig ook nog wel eens precies het tegenovergestelde. Je hoort ook wel, kijk, zijn bijvoorbeeld, zal ik die opnoemen, je hebt de idealistische verklaring. Dat is helemaal geen verklaring namelijk. Die vergeestelijke alles wat erin staat en dat heet idealistisch, maar u weet, idealistisch, dat is meestal, daar kun je toch geen taal vastknopen. Hè? Dat bestaat alleen in de fantasie van de mens. Dus die kun je vergeten. Dan heb je de preteristische, die zegt dat alles wat in Openbaring staat al vervuld is. In het verleden namelijk. Dat is wat die term betekent, preteristisch. Het is in het verleden al vervuld. Enzovoort. In de dagen van de kerkhervorming en de dagen van de dagen tot aan Constantijn de Grote, zal ik maar zeggen, toen de kerk uiteindelijk staatskerk werd. Weet u wel, door Constantijn tot staatsgodsdienst uitgeroepen. Toen had de kerk eindelijk de overwinning. Want de gedachte is dat het boek gaat over de strijd van Gods kerk aan de ene kant tegen de Satan aan de andere kant. U begrijpt dat wel natuurlijk, hè. En de kerk wint altijd. Wind begint en wint. Nou, dat is de preteristische. Maar dat is allemaal al geweest. Dus, en als je dan wil weten hoe het dan in elkaar steekt, zeggen ze, dat maakt er niks uit. Het is toch allemaal al verleden tijd. Dus dan hoeft het ook niet meer uitgelegd te worden. Dat is maar goed ook, want het kan ook niet. Je kan het niet uitleggen. Maar goed, dat is een manier van verklaren. Dan heb je de zogenaamde historische verklaring. Die zegt dat het boek Openbaring spreekt over de tijd vanaf de opstanding van Christus tot aan de jongste dag aan toe. Een deel is dan al geweest, een ander deel moet nog komen. De zogeheten historische verklaring. En dan hebben we natuurlijk de enige echte, dat is de futuristische. Dat wil zeggen dat alles wat hier besproken wordt per definitie gaat om wat nog toekomst is. En dan zijn er mensen, die zijn ineens roomser dan de paus, heet zoiets. En die zeggen, alles is nog toekomst. Gaat allemaal over de wederkomst van Christus. En dat heeft met de gemeente niets van doen. Dus. Let op dus. Ja, dat is onzin. Dat woord dus is dus onzin. Hoezo? Hoezo heeft dat met de gemeente niks van doen? Als tot de Heer zijn koninkrijk zal openbaren en wij zijn leden van zijn lichaam, we maken deel uit van de koning. En we zijn bovendien een ecclesia, namelijk een volksvergadering, wetgevende vergadering in het koninkrijk dus. Hoezo zouden wij niet betrokken zijn in de openbaring van zijn koninkrijk? En wanneer en om Colossense 3 maar even verder te citeren, daar stond, want uw leven is met Christus verborgen in God. Maar er staat, en maar wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, of die uw leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid, zodat de openbaring van Jezus Christus net zo goed is de openbaring van de gemeente. Hoezo komt de gemeente er niet in voor, in de openbaring van de gemeente? Sterker nog, waar de openbaring van het koninkrijk van Christus min of meer 2000 jaar is uitgesteld, Ik kan de term verantwoorden, maar er zijn meer manieren om het te zeggen. Maar waar de openbaring van het koninkrijk 2000 jaar is uitgesteld en wanneer in die tussentijd een gemeente verzamelt uit de heidenen met een hemelse bestemming en waar diezelfde gemeente uit onze tegenwoordige tijd in het Oude Testament een verborgenheid is en dus ook in de Oud-Testamentische profetie, willen wij toch, wij als gemeente, wij die erin betrokken zijn, toch eigenlijk wel eens weten welke rol dan die gemeente straks alsnog dus zal spelen in de openbaring van zijn koninkrijk. Je kunt dus zeggen dat de roeping van de gemeente plaatsvindt in, wat mijn vader placht te noemen, een tussengeschoven periode in de heilsgeschiedenis. Maar dat betekent nog niet dat het werk wat God in die tussengeschoven periode doet helemaal niks met de voorgaande periode of met de toekomende periode te maken zou hebben. Integendeel. Want ook de roeping van de gemeente is gebaseerd op oud-testamentische beloften. De belofte aan Abraham, Isaac en Jacob in elk geval. En David overigens. Maar goed, hè. En verder is de gemeente bestemd om deel te hebben aan de heerschappij van Christus. En dat zal inderdaad pas gerealiseerd worden. Niet nu, maar in de toekomst. Dus wat verwachten wij dat we in het Nieuwe Testament een Bijbelboek vinden waarin oud-testamentische profetieën worden aangehaald en weer worden opgeroepen, waarvan gezegd wordt dat ze alsnog zullen vervuld worden na een tijd van uitstel dus. En maar bovendien zou daarin vermeld moeten worden welke positie de gemeente inneemt straks in de openbaring van dat koninkrijk. Dat is nou juist een van de meest essentiële dingen. Want onder ons gezegd, kijk, dat er zoiets zou komen als de 70ste week van Daniel, weet u wel, met 3,5 jaar van vrede en geen gevaar en 3,5 jaar van haastig verderf. Ja, dat lees ik in 1 Thessalonicenzen 5. Maar dat lees ik natuurlijk ook gewoon al in het boek Daniel. Dus niks nieuws aan. Kijk, dat dat nog eens een keer vermeld moet worden in openbaring is natuurlijk volstrekt, maar dan volstrekt overbodig. Waarom wordt het dan vermeld? Wel, omdat daarmee teruggegrepen wordt op deze oud-testamentische profetieën. Ze worden dus alsnog bekrachtigd. Ze zullen dus alsnog vervuld worden in de toekomst. Maar ze worden aangehaald om daar meteen bij te vermelden welke rol de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling hebben in het toekomende werk van Christus. En daar gaat het maar om. En dus wat verwachten wij? Juist dat in het boek Openbaring gesproken wordt over hoe dat zit met alles wat nu nog verborgen is. Namelijk Christus, inclusief de gemeente, uiteraard. En die komt hier ook uitgebreid in voor. Daar hebben we trouwens ook over gelezen. Want er staat hier over ons, over de gelovigen, over Johannes in elk geval. En daarmee over ons. Hem, halverwege vers 5, hem die ons lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Nou, dat heeft hij toch gedaan. Hem die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Dat heeft hij toch gedaan, of niet? Ja, als nu iemand zegt, maar dat gaat over Israël, sommigen zeggen dat en bedoelen dan meestal het Joodse volk. Dan zeg ik, ja, dat kan hier helemaal niet, want dan had eerst uitgelegd moeten worden, want dat Israël, dat gelovige Israël, komt pas tot stand na de wederkomst van Christus. En na zijn verschijning op de Olijfberg, dan is het volstrekt onbegrijpelijk wie die lui zijn hier in hoofdstuk 1. Maar het is niet onbegrijpelijk. Ons, zegt Johannes, wij, gelovigen die toegevoegd zijn aan de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Want daartoe heeft hij ons geroepen, begrijpt u me goed, koningen en priesters tegelijkertijd en dus naar de ordening van Melchizedek en dus onder het nieuwe verbond. Ja, vind je daar ook, ja. Ja. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God, namelijk zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dat betekent zoveel als zijn koninkrijk zal nu eens openbaar worden, eindelijk. En nu wij gemaakt zijn tot koningen en priesters, als het één keer zover is dat wij werkelijk ook tot koningen, niet alleen tot priesters, maar ook tot koningen zullen worden aangesteld in de toekomst, dan zal hij zijn kracht, zijn grote kracht en heerlijkheid openbaren en dat in alle eeuwigheid, namelijk voor eeuwig, voor altijd. En dat is waar het om gaat. Zodat als je dan netjes met aandacht leest, gaat het er gewoon om dat nadat de gemeente is opgenomen en ook wij tot zonen gesteld zijn geworden, en dus niet alleen priesters zijn, want dat zijn we nu reeds, maar ook koningen geworden zijn, dan zal inderdaad die kracht en heerlijkheid van Christus en van zijn koninkrijk openbaar worden in de wereld. Dat is de gedachte. En er zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar dat zie ik hier zo niet staan. Dan zeg ik, nee, maar dan ga je maar weer terug naar Matthäus, dan begin je daar maar weer te lezen. Want ja, wie wil er nou het laatste hoofdstuk van een boek snappen als hij de eerste hoofdstukken niet kent? Dat is ook niet te doen. Zie, het zijn begrippen die we moeten weten. Die moeten we beheersen eigenlijk uit de voorgaande Bijbelboeken. Natuurlijk in het bijzonder de Paulinische brieven, maar niettemin uit al die Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En dan is openbaring eigenlijk helemaal geen enkel probleem. En ik meen het eerlijk. Dat is niet meer moeilijk dan. Maar je moet niet proberen het laatste Bijbelboek te begrijpen als je het eerste niet eens begrijpt. Nou bedoel ik Genesis dus. Er is nog wat verband tussen, maar dat zal ik u besparen. Maar het is wel zo. Nou goed, dan is er nog wat. Bij de bespreking van de brieven heb ik verscheidene malen gezegd, denk erom, die Nieuwtestamentische Bijbelboeken komen voor een belangrijk deel in brieven, de meer historisch getinte Bijbelboeken niet, die eerste vijf dus niet, tot en met Handelingen, maar de rest komt in de vorm van een brief. De meeste heel nadrukkelijk als brieven. Er zijn er twee bij die niet zo nadrukkelijk brieven zijn, hoewel ze het zijn. Dat is de Hebreeënbrief namelijk. Daar merk je pas dat het een brief is aan het laatste hoofdstuk. Eerder niet. Eerder is het gewoon een verhandeling. Soms denk ik, het is gewoon de een of andere verhandeling met een brief als bijsluiter. Zoals je die van het morgenrood gewend bent te ontvangen, denk ik dan altijd maar, dan blijf ik wel dicht bij huis. Een brochure met een brief erin. Geachte lezer enzovoorts. Nou, dat is Hebreeën ook ongeveer. Een verhandeling over de tegenwoordige positie van Christus en dus ook de tegenwoordige positie van de gelovigen. En het laatste hoofdstuk merk je pas dat het een brief is. En bij openbaring denken we helemaal niet dat het een brief is, maar het is wel zo. Want het begint met vers 4. Nee, eerst een inleidend woord. En dan vers 4. Johannes, dat is dus de afzender, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, dat is de adressering. Dan komt de groet, de bekende groet, genade zij u en vrede van hem enzovoorts. Het is precies een brief zoals we ze gewend zijn. Genade en vrede van hem die is en die was en die komen zal, namelijk vers 5 van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste der koningen der aarde, niet die de getrouwe getuige zal zijn en ook niet die de eerstgeborene uit de doden zal zijn of die de overste der koningen der aarde zal zijn. Hij is het namelijk. En hij zal zich als zodanig openbaren in de toekomst. Het is dus een brief die netjes begint met een afzender, een adressering enzovoorts. En dat is van belang, want dat betekent automatisch wat voor alle brieven geldt. Brieven zijn brieven omdat de inhoud van de brief inderdaad niet voor iedereen bestemd is, maar in beginsel alleen voor de geadresseerden. Want in onze dagen verbergt God zich. En dus worden er geen open brieven en open preken gericht tot de mensheid in het algemeen, maar de Heer beperkt zich tot de gelovigen en daarom nieuwtestamentische waarheid komt ook tot ons in de vorm van een brief. En dat betekent nou niet dat de eerste Korinthebrief alleen voor de eerste Korintiërs bestemd is, in de tweede voor de tweede Korintiërs. Ja, nee, dat betekent het niet. Maar de vorm is gekozen vanwege de inhoud en de aard van de inhoud. Het is een brief geschreven aan gelovigen. En je hoeft ook niet te verwachten dat er ongelovigen zullen zijn die ook maar iets van de inhoud van die brief zouden begrijpen. Dat is ook niet de bedoeling. En hetzelfde geldt in bijzondere mate voor het boek Openbaring. Als men niet eerst een gelovige is, dan krijgt men die brief niet. En als men niet eerst heeft verstaan de waarheid omtrent onze tegenwoordige bedeling, tenslotte is dat actueler, hè? Als men niet eerst heeft verstaan dat de Heer zich verbergt voor de wereld, dat hij een verborgen koninkrijk heeft en dat wij met hem verborgen zijn enzovoorts, dan heeft een uiteenzetting over hoe hij zich zal openbaren in de toekomst geen enkele zin meer. Want dat hij zich zal openbaren in de toekomst, dat lees je gewoon in het Oude Testament. In het bijzonder dus in Daniël, vanzelfsprekend denk ik altijd, maar in zoveel profetieën. Dus toch een beperkte adressering en dat is ook de reden waarom het zo slecht verstaan wordt. Verder moet ik op voorhand zeggen dat je natuurlijk de uitdrukkingen die in dit boek gebruikt worden, dat je die geacht wordt te kennen. Je wordt geacht de begrippen te kennen. Daar is ook niks moeilijks aan, want die hebben we geleerd inderdaad uit de voorgaande Bijbelboeken. En in de tweede plaats, wij zouden op de hoogte zijn van de profetische wijze van uitdrukken. Dat is over het algemeen tamelijk tijdloos. We zouden dus niet meteen zoeken naar chronologie en volgorde of tijdrekenkunde. We zouden alleen zoeken naar andere vormen van samenhang. Dat zou er het eerst zijn. Dat zijn alle profetieën zo enzovoorts. En verder, profetieën is natuurlijk toch een soort orakeltaal. En dat betekent dat in hoge mate profetieën altijd tot ons komen in symbolische vorm. En we zouden die symboliek hebben leren verstaan reeds uit het Oude Testament. En zeker uit de combinatie van Oude en Nieuwe Testament. Waar ons immers heel wat symboliek verklaard wordt. En tegen de tijd dat we dat redelijk doorhebben, lezen we Openbaring. En dan valt het ons niet eens meer op dat het zo in hoge mate symbolisch is. Want we zijn eraan gewend. En we kennen de begrippen, we kennen de wijze van redeneren. Er hoeft geen enkel probleem meer te zijn. Dat meen ik echt. Ik zeg dus eigenlijk, als je er echt moeite mee hebt, komt dat gewoon door een te geringe kennis van het voorafgaande. Dat is eigenlijk zo. Nou. Wat zal ik er nog meer van zeggen? Ik neem er even een flinke aanloop. Dat is deze, hè? Dat in hoofdstuk 1, in het algemeen, het kijkt niet op een vers nauwkeurig, maar dat in het algemeen in hoofdstuk 1 beschreven wordt de positie van Christus. Wie Christus is. En het komt in ieder geval al tot ons in de eerste woorden van het hoofdstuk. Daarna in vers 5, of vers 4, 5 en 6 eigenlijk. Die is en die was en die komen zal. De getrouwe getuige. Hij is namelijk het woord Gods. Zij Johannes. En dit is ook Johannes. In het begin was het woord. En als het woord de zoon is en de zoon is trouw aan de vader, is hij dus de getrouwe getuige. Die begrippen moet je zo kennen. Moet je zo doorzien. Hè? De getrouwe getuige, het woord Gods dus. En er staat dat hij is de eerstgeborene uit de doden, heeft alles van doen met eerstgeboorterecht. Hij is de eerste die van tussen de doden uit opstond als nieuwe schepping. En daarom heeft hij ook het eerstgeboorterecht en is hij per definitie degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En daar staat er dus ook min of meer achter. Hij is de eerstgeborene uit de doden en dus de zoon. De eerstgeborene is de zoon uiteraard. Het heeft met aanstelling tot zonen te maken. Moet je allemaal al weten. En dan heeft dus de overste der koningen der aarde. Dat is omdat die koning is in de hemel. En wat in de hemel is, is per definitie hoger dan alles wat op aarde is. En hem zij de heerlijkheid. Wie? Wel hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft en die dus ook ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God, namelijk zijn vader. Want hij was dan weliswaar de eerstgeborene uit de doden, maar wij behoren tot een gemeente van eerstgeborenen. Hij werd gesteld tot koning en priester naar de ordening van Melchizedek, maar ook wij zijn of worden, dan wel zullen worden, gesteld tot koningen en priesters naar de ordening van Melchizedek. En hem, met wie we één plant geworden zijn dus, hem zij de heerlijkheid. Met andere woorden, wij zouden nu reeds hem heerlijkheid geven aan wie wij deel gekregen hebben. U weet wel, degene in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Efeze 1 vers 3. Hem zouden we heerlijkheid geven. Hij heet trouwens in hetzelfde Efeze 1 de vader der heerlijkheid. Dus dat kan niet missen. Nou goed. Het gaat dus over Christus, inclusief de gemeente. En dat is het aardige ervan. Want zulke dingen lees je in het Oude Testament niet expliciet. Daar kom je de gemeente wel tegen, maar dan staat er gewoon, zie, hij komt met zijn vele tienduizenden heiligen. Engelen denken we dan, want dat staat op een andere plaats weer. Zal wel, denken we dan. Maar dat daar de gemeente mee wordt aangeduid, ja, daar komen we in het Nieuwe Testament pas achter. Als we tenminste nog een beetje onze ogen open hebben. Maar zo is het wel. Maar hier wordt niet meer gesproken over 10.000 engelen of heiligen. Hier gaat het gewoon over degenen die met hem dus gesteld zijn tot koningen en priesters. Dat kan niet missen. Dat moet dus de gemeente zijn. Meteen in het begin van hoofdstuk 1. En je moet van goede huizen komen als je dat wil wegredeneren. Nou goed. Dan staat er van hem dat hij is. Vers 8. Nee, vers 7. Degene die doorstoken werd door de Joden, zij zullen hem dus ook zien. Want in Zacharia 12, waaruit het vers geciteerd is, gaat het specifiek over Juda, het Joodse volk, de twee stammen van Israël. Dus Juda en Jeruzalem. Ik kan trouwens niet missen, want Zacharia trad op onder het Joodse volk na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En het was alleen maar het Joodse volk. Het huis van Juda en de inwoners van Jeruzalem zal ik mijn geest uitstorten. En dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben. En dat is pas aan het einde van de 70ste week van Daniel. Er staat niet in Openbaring dat dat zo is. Er staat gewoon in Zacharia zelf. En in Joël. Ja, en natuurlijk in Daniel zelf. En dan nog zo het een en ander aan schriftplaatsen. Maar dat was maar om de belangrijkste te noemen. Dat moet je dus weten. Dat hoeft hier niet verteld te worden. Dan staat er van hem, dat is de Alfa en de Omega, het begin en het einde van het woord namelijk, en van het hele alfabet dus. Hij is namelijk het woord Gods. De Alfa en de Omega, dus het begin en het einde, de eerste en de laatste, dat staat hier trouwens niet bij, maar en verderop weer wel, namelijk in vers 17. Hij is bovendien degene die is en die was en die komen zal, dezelfde als uit Hebreeën 13... Waar staat er gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Dus niks moeilijks aan. En hij wordt genoemd de Almachtige. Niet dat zal hij worden in de toekomst, dat is hij al lang. En in elk geval sinds zijn opstanding. Waarna Johannes vertelt hoe hij komt bij het schrijven, hoe hij komt tot het schrijven van dit boek. Hij zegt namelijk in vers 9... Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, dus ook gemaakt tot koning en priester, ook levend onder het nieuwe verbond en hoe het men heten mag. Ik, Johannes, uw broeder, medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk. Precies, het koninkrijk, net als wij hoor, in het koninkrijk. Een verborgen koninkrijk nog. Maar zelfs de apostel Paulus zegt dat hij werkzaam was in het koninkrijk Gods en dat hij bewaard zou worden voor zijn werk in het koninkrijk Gods en dat hij medearbeiders had in het koninkrijk Gods. En hij spreekt over het koninkrijk van Gods geliefde zoon enzovoorts. Nee, Filippenzen en Colossenzen zelfs. Ja, er is niks mee mis. En Johannes zegt hetzelfde. Ik ben u medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk. Want voor zover wij nu deel hebben aan het koninkrijk, hebben we ook verdrukking. Omdat het een verborgen aangelegenheid is. Staat in alle brieven. Nou, dan verder. En in lijdzaamheid van Jezus Christus, ik zeg Johannes, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Dat betekent dat hij daar gevangen was als balling in de dagen van christenvervolgingen, uiteraard. En, daarvan, en dan zegt hij dat hij daar was, op de in de gevangenis, op een eiland, hetgeen een prachtige uitbeelding is van de situatie van de gemeente in onze bedeling. Maar ja, daar kan je een hele avond makkelijk over praten natuurlijk. Gevangenen, buiten de maatschappij geplaatst. Gevangenen, met Jozef aan het hoofd. Maar dan schiet ik weer terug naar Genesis dus, hè. Maar goed, gevangenen. Net als Paulus in zijn gevangenis in Rome, een beeld van de gemeente. En Johannes nog notabene op een eiland der zee. Want als het gaat over onze bedeling, gaat het over de eilanden der zee. Een volk te midden van de zee. Te midden van de volkeren. Om het dan maar eenvoudig te houden nu, hè. Want ik hou het nu dus eenvoudig. Maar Johannes op Patmos... Als gevangene is in zichzelf een beeld van de gemeente. Kan niet missen. Trouwens, ik heb het geloof ik wel eens eerder gezegd. Als we het hebben over twee discipelen, namelijk twee apostelen, dan zijn het Petrus en Johannes. Waarbij Petrus staat voor de gelovigen uit de Joden en Johannes voor de gelovigen uit de heidenen. En de volgorde van die twee is omgekeerd, want het was eerst Johannes en daarna pas Petrus. Dat weet je toch, hè? Dat weet je niet. Oh. Nou, het had een beetje van doen met dat die twee naar het graf van de Heer Jezus gingen. De een was er het eerste, maar de ander was het eerste binnen. Waarna de vraag is, wie is nou het eerste? Is de gemeente gemeente uit de Joden? Wel, historisch heeft het een Joodse oorsprong, dat is waar. Maar in werkelijkheid is de gemeente gemeente uit de heidenen. En daar is Johannes de uitdrukking van. Ik kan het nog niet uitleggen, maar overal waar de man voorkomt, drukt hij dat uit. Hier dus ook. En dus op een eiland, je had het bijna kunnen voorspellen. Nou goed. En dan zegt hij dat in die positie was hij in de geest. Hij was in de geest. Sommigen weten precies wat dat betekent, naar het schijnt. Anderen hebben er meer moeite mee. Maar het betekent gewoon dat hij niet weet of het in het lichaam of uit het lichaam was. Maar in ieder geval, de geest werkte in hem zodanig dat hem deze dingen werden geopenbaard. Dat is het dan. Hè? Als apostel, maar ook als profeet. Want apostelen zijn per definitie profeten. En omdat er geen profeten meer zijn in onze dagen, zijn er dus ook geen apostelen meer. Dus dan hebben we dat ook weer geregeld. Hè? Toch? Ja, nou goed. Ik was in de geest op de dag des Heren. En dat is van belang, want dat betekent... Ja, dat is zo'n probleem, hè. Ik vind dat zo'n probleem. De dag des Heren. Hoe leg je dat nou netjes uit? Dat kan wel, dan doe ik twee avonden over. Dan laat ik je alle schriftplaatsen zien waar de term dag des Heren staat in de Bijbel. En dan denkt niemand meer dat het gaat over de zondag. Wee dien die de dag des Heren verwachten. Wat is dat? Amos, geloof ik. Weet je veel. Dat weet ik zo gauw niet. Wee dien die de dag des Heren verwachten. Dat is dus niet de zondag. Nergens de hele Bijbel door niet. En waarom we dat ervan maakt, weet ik niet. Maar dat is gewoon niet zo. Nou, zoek op mijn aan het Oude Testament. Ik ga dat nou niet meer doen, hè. In het Oude en het Nieuwe Testament natuurlijk, hè. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Sommigen herkennen daar de zondag in. Toch of niet? Ik heb mensen gesproken die zagen altijd op tegen de zondag. Hè? Want dan mochten ze niks. Het was een misverstand, dan mochten ze door de week ook niet, maar vooruit. Maar goed. Nee, dag des Heren is niet de zondag. Ik zeg wel eens, als je er nou echt een dag van de week van wil maken, sommigen kunnen daar niet los van komen, dan is het in ieder geval niet de zondag, dan is het de zaterdag. Het aanbreken van de Sabbat namelijk. Het aanbreken van de zevende dag en dus het aanbreken van de zevende bedeling. Dat heet in de Bijbel de dag des Heren. Het is een dag van dikke duisternis. Een dag van wolken en wat het allemaal maar heten mag. Van verwoesting. Een dag van benauwdheid. Een dag van de toorn des Heren. Enzovoorts. Een dag der wraken des Heren. Kortom, de dag des Heren. Waarbij dag bovendien betekent in de eerste plaats oordeel. Dus het is de dag waarin de Heer zelf zijn oordeel zal brengen over een goddeloze mensheid in het algemeen en dus in het bijzonder over een goddeloos Joods volk. Dat heb ik verkeerd gezegd, laat ik het maar meteen goed zeggen, over een goddeloos Joods land. Dat is het eigenlijk. Want sommigen denken dat de grote verdrukking komt over het Joodse volk, maar dat is niet waar, komt over het Joodse land. Er ligt een vloek op het land. En als die vloek erop uitgewerkt wordt straks in de toekomst, dan komt hij niet alleen over de Joden die daar wonen, maar net zo goed over de Palestijnen. Dus die jongens weten eigenlijk niet waar ze mee bezig zijn, die Palestijnen. Daar heb ik het nog niet eens over de christenen die zich daar vestigen, omdat ze denken dat de Heer dat van hen verwacht. Heb ik het dan nog niet eens over. Maakt trouwens niet uit, die verdwijnen toch voor die tijd. Toch of niet? Ja. Hebben we er niks te zoeken. Het is hun vaderland niet op geen enkele wijze. Het is alleen het vaderland van gelovigen straks in de openbaring van het koninkrijk. En elke ongelovige die daar woont zal gedood worden, zegt de schrift. Op eenvoudige wijze, vele malen in het Oude Testament. Maar waar het om gaat is dat Johannes niet op zondag deze openbaringen kreeg. Sommigen zeggen dat, hè, want dat is dan eigenlijk de enige tekst die men kan vinden waarin staat dat men op de eerste dag der week van God speciaal gezegend zou worden. Dat zou dan deze zijn. De Engelsen hebben uitgevonden dat er niet alleen dat er een andere Griekse uitdrukking staat dan in alle andere schriftplaatsen waar de term dag des Heren staat, maar ze hebben hem ook dienovereenkomstig vertaald. Engelsen die maken het onderscheid, die spreken over the day of the Lord. En dat is dan die dag van dikke wolken en duisternis en geen licht en weet je wel, the day of the Lord. Maar zeggen ze, hier staat niet de Day of the Lord, maar hier staat de Lord's Day. En dat is dan de zondag. Dus als de Engelsen het over de zondag hebben, hebben zij het over de Lord's Day. Maar dat is een onderscheid wat wij in ons Nederlands jargon niet kennen. Het gaat dus ook verder niet op. Maar aangezien er nogal wat uit Engels naar het Nederlands vertaald wordt, blijven we toch met de erfenis zitten. En met de gedachte dus dat hier in Openbaring 1 vers 10 staat dat het zondag was. Nou, het maakt ons niet uit welke dag het was. Wij achten trouwens toch alle dagen, als het goed is. En als het niet zo is, dan zijn we aan Openbaring nog lang niet toe. He? En bovendien blijkt uit de inhoud van het boek dat het inderdaad gaat over de bekende dag des Heren. En of je dat nou noemt des Heren dag of de dag des Heren, ik zou niet weten wat het verschil is. Je schrijft het iets anders. Maar het is hetzelfde uiteraard. Want als de Heer zijn oordeel zal brengen, dan heet dat het oordeel des Heren of gewoon de dag des Heren. De openbaring van zijn toorn, de dag der wraken, de dag des toorns, de dag der benauwdheid of hoe het maar genoemd mag worden. Nou, kan ik verder niet uitleggen, maar het is een trefwoord. Daarover spreekt het boek. Als je dan die term wegredeneert tot zondag, hè, ik was in de geest op zondag, dan betekent de uitdrukking dus in de praktijk gewoon helemaal niks meer. Dat is van geen enkel belang welke dag van de week het was. Dan heet het dus weggeredeneerd en dan mis je de eerste clue tot het verstaan van dit Bijbelboek. En dan kun je dus een preteristische verklaring geven. Dat wil zeggen, verklaren dat het allemaal in het verleden al vervuld is. Want als je weet dat het gaat over de dag des Heren, dan moet je ook weten wat de dag des Heren is. En dan weet je ook dat dat nog toekomst is. Zo eenvoudig is dat. En het wegredeneren van deze ene term op een betrekkelijk onschuldige wijze blijkt zeer verstrekkende gevolgen te hebben. Daarom ga ik er ook op in. En hoe je de zondag noemt. Ja, dat moet u toch zelf weten. Maakt ons niet uit. Goed. Nou, ik was in de geest op de dag des Heren en heeft dus rondgekeken op de dag des Heren. Daar komt het op neer. En alle profetieën die verder volgen gaan daarover of staan op zijn minst in verband daarmee. Zo moet ik het dan zeggen. En toen hoorde hij een grote stem als van een bezuin. Maar u weet net zo goed als ik, als de bezuin klinkt, dan gaat het over de wederkomst van Christus. Dat is de hele Bijbel door al zo. Want de bazuin is een ramshoorn. En als de ramshoorn geblazen wordt, betekent dat de ram dood is. Dat wel. Nou ja, was. Maar niettemin spreekt hij alsnog met kracht. En hij brengt geluid voor dus. Hè? Misschien niet uit zijn mond, maar dan uit zijn hoorn. En de hoorn in de Bijbel staat sowieso voor kracht. In het algemeen. En meer specifiek, want het wordt zelfs in Openbaring alsnog verklaard. De hoorn staat voor koningschap en dus voor een koninkrijk. En als de ramshoorn, de bazuin, geblazen wordt, wil zeggen dat de ram, het mannelijk lam, kan ook, die gestorven was, weer leeft en dat zijn stem met kracht klinkt zodanig dat hij inderdaad zijn koninkrijk zal openbaren. Moeilijker is het niet. Zoek het woord bazuin, ramshoorn, maar op in het Oude Testament en u zult lezen waar het gebruikt wordt. Het gaat altijd over, als de bazuin geblazen wordt, dan wordt er iemand tot koning uitgeroepen. Zeg maar. Of als de bazuin geblazen wordt, dan moet men verzamelen tot de koning voor de strijd. Maar komt hetzelfde neer, men verzamelt tot de koning. En de koning telt dus zijn onderdanen, dat is ongeveer het idee. En als Joël zegt, blaas de bazuin te Sion, dan gaat het niet anders dan aankondiging van de wederkomst van Christus, aankondiging ook van de dag des Heren, en dus een oproep voor tot de mens in het algemeen, de Israëliet in het bijzonder, om te naderen tot de koning en zich aan hem ter beschikking te stellen voor de strijd op dat moment overigens. Dat is de ramshoorn. De bazuin. Het geluid van de hoorn is per definitie het geluid van een koning. Nou goed. Nou, meer zal ik er ook niet van zeggen, dus het moet duidelijk zijn, het gaat dan om de wederkomst van Christus. En als de gemeente verzameld wordt tot dezezelfde koning, klinkt immers ook een bazuin. Nou goed. Ik hoorde een grote stem als van een bazuin zeggende, ik ben de alfa, zodat u maar weer ziet dat als de bazuin klinkt, dan klinkt in werkelijkheid de stem van de Heer Jezus. Dan wel van de aartsengel. Dan wel de stem Gods. Dus allemaal Christus, dat weet je inmiddels, hè? Goed. Zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. En wat hij zou hij zien met betrekking tot de dag des Heren. Ik was in de geest op de dag des Heren. En ik zag en zie. En schrijft hij op, hè? Tuurlijk. En zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Niet aan de mensen in het algemeen, maar aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Kom ik straks op terug. Namelijk naar Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik. En dan komt de visioen natuurlijk, hè? Met een symbolische betekenis. Niks moeilijks aan, hoor. Ik zag zeven gouden kandelaren. Nou ja, dat zijn die zeven gemeenten dus. Waar de gemeente pilaar en vastigheid der waarheid is. En waar waarheid weer licht is, is een gemeente dus een kandelaar. Nee, niet het licht, een kandelaar. Het licht blijft altijd Christus en het woord Gods, het evangelie, de waarheid dus. Maar wij als gelovigen zijn een kandelaar. En de gemeente is dus een kandelaar. Dus ik zag zeven gouden kandelaar in beeld van de zeven gemeenten. Dat staat er later ook hoor, gewoon expliciet. Maar dat kun je zo begrijpen. Ik zag zeven gouden kandelaar en te midden van die zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde. Dat is dus gewoon Christus, want dat is de zoon des mensen. Bekleed met een lang kleed tot de voeten, leuk dat dat erbij staat, want het kleed spreekt altijd over heerlijkheid en macht. En het lange kleed met de zomen tot op de grond wordt genoemd in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus. Altijd. En als het kleed wat korter is en niet tot op de grond, dan wil zeggen dat het koninkrijk niet openbaar wordt. Dat heb ik eens nagevraagd aan Saul. En die zei, vraag dat maar aan David. Dus ik kan hem niet vinden. Hij zei, vraag het dan maar aan Samuel. Bijbelse geschiedenis. Ja, ja, dat had ermee te maken. Ja. Aan de zoom belletjes, want dat gaat over de openbaring van het koninkrijk. En dan klinkt het. Alleen aan de zoom. Ogen niet. Enzovoorts. Hè. En wat denk je van Johannes? Nee, ik moet zeggen Jesaja 9, dat is makkelijker. Die zei, ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervullende de tempel. En wat is de tempel, typologisch? De gemeente. Toen heb ik het nagevraagd aan Johannes. Toen zei Johannes, ja, dit zei de Jesaja toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. En Jesaja zag namelijk de heerlijkheid van Christus in onze tegenwoordige bedeling, waarbij de zomen van zijn kleed niet de aarde vullen of Jeruzalem vullen, maar slechts de tempel. Niet meer dan de tempel. En dat betekent dat wij hem ook niet in de eerste plaats kennen als koning, maar als hoge priester uiteraard. Anders was het wel zijn zomen vervullende zijn paleis. Maar het was de tempel. Dus Jesaja in Jesaja 9 zag een visioen over de tegenwoordige positie van Christus in de gemeente. Toen was er nog een andere psalm, de psalm 133. Een hele korte en een vermakelijke vind ik altijd. Want het gaat over de zalving van Aaron, de hoge priester namelijk. En dan gaat het erover dat die zalfolie krijgt hij op zijn hoofd. En die druipt dan na verloop van tijd in zijn baard. Hè? Waarschijnlijk ja. En dan in zijn baard en dan op zijn kleed. Dan komen er van die vetvlekken in, denk ik altijd, weet je wel. Nou goed, en dan langzamerhand dan helemaal zakt het uit tot zijn zomen. Maar voordat het zover is, wel die zalfolie is, houdt het midden tussen zalf en olie. Daarom heet het zalfolie. Het is maar nauwelijks vloeibaar, het hangt van de temperatuur af. En het duurt dus wel even voor die zalfolie vanaf zijn hoofd bij de zoon van zijn kleed is terechtgekomen. Maar het spreekt over de uitbreiding, langzamerhand, van het koninkrijk van Christus. De gefaseerde openbaring. Eerst alleen in zijn baard en tot op heden zijn we niet verder dan die baard. Want de baard, haar, dat weet u, dat zal ik u nog eens wat typologie uitleggen. Haar staat voor kracht. Het is nou helemaal zo. Heb ik nagevraagd aan Simpson. Samson. Er is zo'n vrouw katholiek in de zaal, hoe heet dat? Samson, nou goed.
Hè?
Ja, oh. Nou goed, haar is een beeld van kracht.
Moet ik wel straks nemen.
En het haar op de kin, dat wil zeggen rond de mond, is een beeld van de kracht van het woord. Moeilijker is het niet. En dus waar het haar, waar de zalfolie komt in de baard eerst, gaat het alleen over de kracht van deze hoge priester en koning, maar de kracht van zijn woord. Dat is nog niet zichtbaar, dat is nog niet de uitwerkende kracht, gaat alleen in het woord. Dat is nog eigenlijk verborgen, dat spreekt over onze bedeling. En daarna komt het in zijn kleed, het gaat over de openbaring van zijn koninkrijk en dan uiteindelijk tot de zoom van zijn kleed, namelijk totdat het koninkrijk totaal gevestigd is. En waarschijnlijk spreekt dat zelf pas over de jongste dag. Maar goed, zoiets is het dus. Hè. En hier staat dus een lang kleed. Ik doe er veel te lang over. Een lang kleed tot op zijn voeten. Dus inderdaad, de aarde, voetbank zijn er voeten. En als hij een lang kleed aan heeft tot op zijn voeten, als dat beschreven wordt, wil zeggen dat zijn koninkrijk inderdaad op aarde gevestigd zal worden. Dat is vers 13. Een gouden gordel, dat kan hij missen om... om God aan te borsten met een gouden gordel. In ieder geval om het bovenlijf. Maar een gordel hier, hè. Het zal wel een brede gordel geweest zijn. Maar waar het om gaat is dat de gordel altijd van doen heeft met lenden. En dat heeft van doen met leven. En het voortbrengen van leven. En goud staat voor eeuwigheid, eeuwige dingen. Dus de gouden gordel om het middel van de heupen van de borsten spreekt over dat hij de voortbrenger is van eeuwig leven. Dat is een symboliek, hoor. Dat is niet moeilijk. Nou. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. Dat spreekt over de reinheid, hè. Of waar wij aan kracht denken, vooral in verband met haar natuurlijk weer. Waar wij aan kracht denken, denken wij meestal aan geweld. En dat is precies hetzelfde, maar geweld heeft een negatieve gevoelswaarde, althans in onze taal. En dus is het meestal niet wit, als wij het hebben over kracht of geweld. Maar hier is het wel degelijk wit, omdat het inderdaad die kracht van Christus een rechtvaardige grond heeft, zal ik maar zeggen. En met kracht zal hij zijn rechtvaardigheid openbaren, ook in de wereld. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. De combinatie is eenvoudig. Ogen hebben met licht van doen en een vlam vuurs ook. En dat betekent gewoon dat hij de dingen zal bezien en dus zal oordelen en eventueel hij zal bezien en daarna oordelen, dus vuur over het een en ander brengen. Want dingen aan het licht brengen hebben in de Bijbel zeker, maar ook in onze taal, alles van doen met aan de dag brengen. En dit is de dag des Heren, waarin de Heer de dingen aan het licht zal brengen. En het licht bestraft, weet u wel, het licht oordeelt. Hij zal namelijk zien, niemand zou ze meer voor hem kunnen verbergen, zeggen de profeten ook al uitgebreid. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs wil gewoon zeggen dat hij de dingen zal bezien en inderdaad zal oordelen. Via het licht. En hij is immers het licht der wereld, dus kan hij missen. Nou. Verder zijn voeten waren blinkend koper gelijk. Koper heeft ook met vuur te maken. Het wil zeggen dat hij inderdaad oordeel brengt over de aarde. Staat er ook achter. En gloeiden als in een oven. Staat er zelfs gewoon bij. Koper is rechtstreeks verwant met vuur. En in dit geval gaat het dus om het brengen van oordeel door vuur. En zijn stem als een stem van vele wateren. Dat kan natuurlijk nooit missen. Want water is nou eenmaal een beeld van het woord van God. Wel, deze is het woord van God, is dus de stem Gods. En als er dus staat stem van vele wateren, dan betekent het gewoon dat hij het woord is in optima forma, zo hoog als je bedenken kunt. Het woord Gods dus, en vandaar die vele wateren. Daarna had zeven sterren in zijn rechterhand. Die zijn ook een beeld van die zeven gemeenten overigens. En uit zijn mond gingen twee snijdend scherp zwaard. Dat wil zeggen dat hij met zijn woord, het spreken, oordeel brengt. Want dat is wat het zwaard doet, hè. Hij spreekt een oordeel uit, dat is zwaard uit iemands mond gaat. Dat staat wel vaker in de Bijbel. Het is trouwens hetzelfde als dat vuur uit iemands mond gaat. Er is niks moeilijks aan. Dat wil zeggen dat hij sprekend zal oordelen. Hij zal tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Psalm 2. En dat zal hij doen in de dag des Heren. Dus herken je allemaal meteen. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Het licht der wereld dus, zoals gezegd. En Johannes viel als dood aan zijn voeten. Maar de Heer legde zijn rechterhand op hem en zei: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Dat wil zeggen, degene die hier verschijnt is degene die de overwinning heeft op de dood. Maar dat niet alleen, hij heeft dus ook de overwinning op degene die het geweld des doods had. Met de woorden uit Hebreeën 2. En daarom zou men niet vrezen. Men zou niet bang zijn, namelijk voor God. Men zou niet bang zijn voor de Heer Jezus Christus. Integendeel, hij is juist degene die alles waarvoor wij angst zouden hebben, heeft overwonnen. En dat is wat dit feitelijk betekent hier. Maar omdat hij sleutels heeft de hel en des doods, en dus de dood en degene die het geweld des doods heeft overwonnen, omdat dat zo is, is hij dus degene die nu uiteindelijk zijn koninkrijk, zijn eeuwig koninkrijk wel te verstaan, zal openbaren in de wereld. Nou, dan laten we het bij, want het is hoog tijd voor de koffie. In vers 19 spreekt de Heer dan tot Johannes en zegt: schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. En dat betekent dus dat hij hier de opdracht krijgt om wat hij ziet, om dat op te schrijven en in ieder geval te zenden naar deze 7 gemeenten die nu al 2 genoemd zijn. En hier staat het feitelijk weer. Er staat: schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. Er is wat misverstand dikwijls over het vers. Er wordt vaak gedacht dat het vers een indeling zou geven van de inhoud van het boek Openbaring. Dat lijkt heel aardig, maar er blijkt in de praktijk toch niet al te veel van terecht te komen. Dikwijls wordt er gedacht: schrijf hetgeen gij gezien hebt, dat zal dan gaan over het verleden. Hetgeen is, dat is dan het heden. En hetgeen geschieden zal na deze is dan de toekomst. Maar dat is een beetje erg voorbarige conclusie. Want hetgeen gij gezien hebt, is hetgeen is. Dat wil zeggen, dat wat is, wordt door Johannes gezien. En als hij moet schrijven hetgeen hij gezien heeft, dan is het hetgeen is. In die visioenen namelijk. Maar de clou van het verhaal is dat wat hij ziet en wat er dus te zien is, dat gaat over de dingen die na deze geschieden zullen. Dat is de eenvoudige gedachte. Een andere indeling heb ik er nooit van kunnen maken. Wel op grond van deze uitspraak hier, maar dat blijkt achteraf in de volgende hoofdstukken niet systematisch toe te passen te zijn. Dus ik ga het verder niet uitleggen. Ik zeg dus alleen hoe ik het vers lees. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, of, want het is heel goed te vertalen als: schrijf hetgeen gij ziet. Namelijk hetgeen is, in de visioenen namelijk. En dat spreekt over hetgeen geschieden zal na deze. Dat is in het algemeen zo. Bovendien, de openbaring van Jezus Christus zal geschieden. Niet nu, maar na deze. In de toekomst namelijk. Maar goed, daar hoeven we verder niet over te spreken. Er staat dan: de verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. Dat is natuurlijk een terugverwijzing naar vers 16. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten en de 7 kandelaren die gij gezien hebt zijn de 7 gemeenten. Waarna in de volgende 2 hoofdstukken, laat ik het anders zeggen, waarna de 2 volgende hoofdstukken ingedeeld worden in de vorm van 7 achtereenvolgende brieven. Maar ze zijn verschillend, dat wil zeggen verschillende brieven. Het neemt niet weg dat het hele boek Openbaring zwart op wit gesteld werd en gezonden werd naar deze gemeenten, want dat stond in hoofdstuk 1 al. Terwijl in hoofdstuk 2 en 3 wij 7 verschillende brieven vinden achtereenvolgens naar de 7 verschillende gemeenten enzovoorts. En over die brieven bestaat dan vervolgens weer de bekende discussie van wat is eigenlijk de zin van deze brieven. Nou, dat is heel gemakkelijk te vertellen. Daar is ook niks moeilijks aan. Men zou namelijk niet beginnen te lezen in hoofdstuk 2 vers 1. Maar men zou beginnen te lezen in hoofdstuk 1 vers 1. En in het bijzonder zou men lezen vers 19 en 20. De laatste 2 versen dus van hoofdstuk 1. Want die vormen de inleiding, de korte inleiding dan, tot die 7 brieven. En daarin wordt gezegd: de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren, die je ook gezien had. Daarvan wordt gezegd, de zeven sterren zijn de engelen, de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. De zeven sterren, zowel als zeven kandelaren, hebben alle iets van doen met deze zeven gemeenten. Dan zeg je, oh, dan weten we dat. Maar dan weten ze natuurlijk nog niks. He? Want waarom zeven kandelaren, waarom zeven sterren, waarom zeven bovendien, enzovoort. Bovendien, er zit nog iets heel anders aan vast. Er staat natuurlijk boven hoofdstuk 2, eerste brief aan Efeze. Ja, dat is de eerste, dat zal wel. Wij kunnen zelf ook tellen, dus dat kun je wel vergeten dan even. En dan staat er aan Efeze. Dat is aardig geformuleerd, een leuk compromis. Want aan wie wordt die brief nou officieel eigenlijk gericht? Niet aan de gemeente, maar aan de engel der gemeente van Efeze. Dat is de opdracht die Johannes krijgt van de Heer. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Hoe doe je dat? Ik bedoel, hoe adresseer je zo'n brief dan? Over postcodes hebben we het nou helemaal nog maar even in.
Ja.
Moet geschreven zijn aan een of andere dame in die gemeente. Maar goed, dat is een apocryfe verklaring. Soms zegt men, nou, die engel betekent gewoon boodschapper. En dus wordt de brief geschreven aan de secretaris van die gemeente. Dat is natuurlijk ook onzin, want de brief wordt niet geschreven aan de secretaris, maar aan de gemeente. Dat blijkt uit de inhoud. Niet aan één man. Toch staat het erboven, schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. En bovendien, als het zou betekenen dat de brief gericht zou moeten worden aan de scriba, de secretaris dus. Maar als het een kerk is, dan krijgen ze meteen wat plechtiger namen, weet u wel. De scriba. Als dat zo zou zijn, waarom staat het dan boven geen enkele andere brief in de Bijbel? Altijd aan de gelovigen, de heiligen of wie het maar zijn, in een bepaalde plaats. Nooit zo'n dergelijke formulering. Ook niet in de brieven van Johannes zelf. Dus daar zouden wij over struikelen en ons afvragen, waarom staat er engel der gemeente van Efeze? Dat is één ding. En ander ding is, en ik hoop niet dat u daar al te zeer van schrikt, en ander ding is dat we hier wel fraai zeven brieven hebben, er staat niks in. Niet van schrikken, ik bedoel het niet zo zwaar als dat het eruit komt, maar er staat niks in. Als ik het plechtiger moet zeggen, maar niettemin nog kort, dan moet ik zeggen dat wij in deze brieven geen enkele leerstellige waarheid uiteengezet vinden. Nog niet eens genoemd zelfs maar. Niets van het alles. En voor zover we er het een en ander in tegenkomen, is het tamelijk overbodig om de eenvoudige reden dat diezelfde dingen dan toch in heel wat meer dan één zin uiteengezet zijn in de andere brieven in het Nieuwe Testament. Met andere woorden, als je de brieven beoordeelt op hun inhoud en ze toepast op de gemeenten toen in de dagen van Johannes, zal ik dan maar zeggen, als je ze zo toepast, zijn ze volstrekt leeg. We hebben echt geen zin. Nee, je kunt er natuurlijk een leuke tekst uithalen, hè. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ja. Er staat nog iets meer fout ook, tot de gemeenten. Maar het wordt geschreven aan een gemeente specifiek. Dat is ook al zo raar. Het punt is gewoon dat er met die brieven iets heel bijzonders aan de hand is. Dat blijkt uit de inhoud. Maar ja, sommigen zijn helemaal niet gewend de inhoud van de Bijbel te bestuderen. Die praten alleen over de Bijbel zonder hem ooit te lezen, zeg ik altijd. Hè? Dat gebeurt eigenlijk. Hè? Nou goed, die valt dat niet op. Maar als wij de inhoud bestuderen, valt ons op dat de inhoud van die brieven ons niks te zeggen heeft. Misschien dat het historisch iets te zeggen had aan een bepaalde plaatselijke gemeente, waarvan dan de naam ongeveer in de aanhef staat, maar dat zegt ons dan toch niks meer, in elk geval. Ik weet dat u de verdrukking zult hebben van 10 dagen. Wat moet je dan met zo'n uitdrukking? Een verdrukking van 10, hè? Wat moet je daar nou mee? Maakt ons niks meer uit, heeft echt geen enkele betekenis, hè? En verder staat er natuurlijk al in, hij zal ze hoeden met een ijzeren staf en ze zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden. Ja, dat lezen we natuurlijk wel gewoon in Psalm 2, hè? Zo'n zin ertussen. Dat soort zinnen staan er hier en daar tussen. Maar ik bedoel, leerstellig haal je er gewoon niks uit. Twee hoofdstukken lang niet. Bovendien vragen we ons af wat die zeven brieven nou eigenlijk moeten in een boek. Wat helemaal geschreven werd in zijn geheel aan elk, aan alle van die zeven gemeenten. Toch? En dan hebben we nog de merkwaardige adressering bij alle brieven. Schrijf aan de engel der gemeente die te Sardes is. Schrijf aan de engel van de gemeente de Laodicense. Nou, de oplossing van dat probleem is een heel eenvoudige. Die brieven hebben namelijk niet een letterlijke betekenis. Die brieven maken onderdeel uit van het totale visioen, het pakket van visioenen uit Openbaring. En in dit eerste visioen verschijnt de Heer, die zich ook uitgebreid voorstelt, als de Alfa en de Omega, de eerste en laatste, de eerstgeborene uit de doden, degene die dood geweest is en hij leeft, enzovoort. En in dat visioen zegt hij tot Johannes, schrijf aan de engel der gemeente zus en schrijf aan de engel der gemeente zo. Maar hij doet wat hij moest doen en wat al eerder gezegd was. Hij schrijft alles aan al die gemeenten. Zodat deze specifieke brieven hier in hoofdstuk 2 en 3 helemaal niet een normale betekenis hebben. Integendeel, ze hebben uitsluitend, net als al het andere in deze visioenen, een overdrachtelijke, een typologische, een symbolische, kortom een geestelijke betekenis. Dat is wat het is. En om het dan heel vlug te zeggen, er komt er eenvoudigweg op neer dat in deze zeven achtereenvolgende brieven, zeven achtereenvolgende tijdperken, zeg ik dan maar voor het gemak, het is niet helemaal goed, maar zeven achtereenvolgende tijdperken beschreven worden, perioden beschreven worden, die in het totaal de hele periode van de verborgenheid van het koninkrijk overlappen. Heb je dat nog? Als je die brieven achter elkaar leest, heb je in een totaal, op symbolische wijze, een beschrijving van de hele verborgenheid. Ik bedoel niet de bedeling der verborgenheid, ik bedoel de hele verborgenheid vanaf de opstanding van Christus tot het moment dat de Satan gebonden wordt en dus de 1000 jaren aanvangen. Heb je dat? Want voor de goede orde, de bedeling der verborgenheid uit Efeze 3... die duurt tot de opname van de gemeente, maar de verborgenheid als zodanig loopt door tot en met de bedeling van de volheid der tijden, en dat is 40 jaar later, langer dus. Zodat deze zeven brieven de totale periode beschrijven vanaf de opstanding van Christus tot het moment dat alle volkeren aan hem zijn onderworpen, ook in de praktijk, totdat de 1000 jaren aanvangen. Dat betekent automatisch en bijna vanzelfsprekend dat de laatste van deze zeven brieven de periode beschrijft van na de opname van de gemeente. En dat ik dat nu zo zeg, is niet alleen omdat het zo logisch is, maar omdat het het belangrijkste probleem van de interpretatie van deze brieven ook oplost. Want in de laatste brief, die aan Laodicea, vinden wij eigenlijk helemaal nauwelijks gelovigen. En merkwaardigerwijze, in de ene laatste brief, de brief aan Philadelphia, vinden we kort een beschrijving van de opname van de gemeente. Dat is in vers... Wat hoor ik dan? Vanaf vers 7, daar staat in vers 10, omdat gij, 3 vers 10 dus, omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Maar ja, wij wonen niet op de aarde. En dus worden wij bewaard uit de uren der verzoeking. En het spreekt dus feitelijk over de opname van de gemeente. En de volgende brief die aan Laodicea spreekt over de situatie daarna. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Het is niet zozeer een beschrijving van de wereldgeschiedenis. Het is ook niet een beschrijving van de omstandigheden van de gelovigen als zodanig. Maar het is een beschrijving van hoe het koninkrijk van Christus op aarde, vanuit aardstandpunt, eruit ziet. Heb je dat? Ik zal het nog anders zeggen dan, want ik kan het veel eenvoudiger zeggen. Het is gewoon de kerkgeschiedenis. En de kerkgeschiedenis houdt niet op bij de opname van de gemeente. Merkwaardige wijze, maar het is zo. Toch? Ja, het is nou eenmaal zo. Kerken zitten vol met ongelovigen, het is nou eenmaal zo. Die gaan niet mee met de opname van de gemeente. De kerken blijven gewoon bestaan en sukkelt nog steeds voort. Het is wat het koninkrijk zou moeten zijn, bij wijze van spreken. Maar zo ziet het er in ieder geval langs de aardse kant eruit. Het is een beschrijving van de kerkgeschiedenis. Dat is wat je in die brieven vindt. En niets anders dan dat. Echt niks anders dan dat. Al het andere wat je erin probeert te leggen, dat leg je erin, maar dat staat er gewoon niet. Dat is nou eenmaal zo en het komt ook nooit uit. Want je zult altijd nog moeten verklaren de overeenkomsten in deze brieven, maar vooral de verschillen in deze brieven enzovoort. De verschillende karakter, verschillende aard enzovoorts. En dat kan alleen wanneer je beseft dat het een beschrijving is, niet van geestelijk werk of zo, van het werk van Christus in onze dagen. Het is een beschrijving van de geschiedenis van wat het koninkrijk eigenlijk zou moeten zijn. Maar helaas, het koninkrijk is verborgen en wat er van de aardse kant van zichtbaar is of wat er voor door moet gaan, dat wordt beschreven. En ik noem dat gewoon kerkgeschiedenis. En met geestelijke dingen heeft het niet zo geweldig veel van doen. Nou, dat is wat het is. En dus, via deze verklaring zetten we dus min of meer jaartallen bij de diverse brieven. Ze beschrijven de periode van toen tot toen enzovoort. Het is betrekkelijk makkelijk te volgen. Dat dat zo is, blijkt uit de inhoud. En er zijn er velen inderdaad ook die dat voor de enige redelijke verklaring van de brieven houden. Maar ik moet er wat anders bij zeggen. Het blijkt namelijk reeds uit de aanhef, uit de inleiding tot deze brieven. In de eerste plaats, al die brieven beginnen met schrijven aan de engel der gemeente. En dan zegt men, engel is een boodschapper. Want zo lost men het op en dat is dus de secretaris, de scriba, of wie het maar wezen mag. Maar voor engel kun je ook een ander woord invullen. Namelijk, want kijk, het is symboliek. Dus je vult er iets anders voor in. Wat is een engel? Een boodschapper of een geest. Een geest. Iets onzienlijks, iets ongrijpbaars. Nou, dat is waar het om gaat. Die brieven hebben allemaal een geestelijke betekenis. En dat is wat met het woord engel wordt aangeduid. Men zou het niet op normale aards- en historische wijze interpreteren. Er zit een hogere gedachte achter. Dat wil zeggen, het heeft een diepere betekenis. Een geestelijke betekenis. Een profetische betekenis dus, enzovoorts. En dat is waar het om gaat.
Ik heb een beetje moeite mee al. Ik stel me zo voor met Johannes. Ik zie hem in feite einde van de zevende week. Ja, op de dag des Heren.
Jawel. Dan loop je me weer 3 stappen vooruit. Zover was ik nog niet. Maar ik zal hem meteen beantwoorden. Waar het om gaat namelijk is, als die dag des Heren aanbreekt, is de gemeente daarin betrokken. Wie is de gemeente? En wat gebeurt er in afwachting van de openbaring van Jezus Christus? En de aanleiding tot. Precies, het speelt allemaal een rol mee. Vandaar dat de opstanding van Christus meerdere malen vermeld wordt, want daar begint het allemaal mee. Alleen de openbaring van Jezus Christus is pas 2000 jaar later. Maar dat kan toch niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dus wordt er een verslag gegeven in deze 2 hoofdstukken op verborgen wijze wordt een verslag gegeven over de tijd die in de Bijbel heet, de tijd van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, dat is volkomen logisch, om daarmee de aanloop te nemen of verbinding te leggen tussen de geschiedenis uit het Nieuw Testament zelf, de geschiedenis in de dagen van de apostelen, tot aan de dagen van de wederkomst van Christus. Die lijn moet er toch zijn? Nou, die wordt hier gegeven. En moeilijker is het niet. Bovendien, iedereen die enigszins op de hoogte is met het boek Openbaring zal moeten toegeven dat het feitelijk pas begint, de werkelijke inhoud van Openbaring eigenlijk pas begint in hoofdstuk 4. En 5, dat is 1 geheel trouwens. En dat is de inleiding. En dan in hoofdstuk 6 gaat het spel op de wagen en krijgen we een beschrijving van de 70e week van Daniël. En het hoofdstuk 2 en 3... Ja, slaan we maar over, zeg ik precies. Want dat is onze tegenwoordige tijd. Dat is een tijd die overgeslagen wordt. Dat is die tussengeschoven periode. Dat is de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Daarom moet je het niet overslaan dus. Maar dat is nou net waar het om gaat. Het geeft de verbinding tussen het begin van de prediking van het evangelie, zoals uiteengezet hier in de eerste brief. Aan Efeze wordt die dan gericht enzovoort. Ook al aardig dat die Efeze heet, uiteraard. Mag ik ook niet uitleggen, hè? En dan gaat de geschiedenis verder tot aan de 1000 jaren aan toe. En tot het uiteindelijke oordeel. Dat is waar het om gaat. Je kunt ook zeggen, openbaring beschrijft het koninkrijk van Christus, maar dan toch in de eerste plaats de eerste periode daarvan, namelijk die van de verborgenheid van het koninkrijk en daarna alsnog de openbaring. Bovendien, over openbaring praten heeft geen zin als je niet eerst vermeldt hoe het zit met verborgenheid. En dat komt hier in deze twee hoofdstukken tot uitdrukking. Het is trouwens niet een fonds voor mij, dat zeg ik er meteen bij. Integendeel. Maar het is wel zo dat men niet die conclusie slechts zou trekken uit de inhoud van deze brieven, maar dat men die conclusie eigenlijk al zou trekken uit de aanleiding tot deze brief, de inleiding tot deze brief. Want er staat in vers 20, laat ik daar dan oppakken, er staat in vers 20, de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. Punt. Die zin is niet eens af. De verborgenheid der zeven sterren en de zeven gouden kandelaren. Maar waarom staat er niet gewoon, nu volgt de betekenis daarvan? Waarom staat er het woord verborgenheid? Er wordt namelijk in die zin gewoon gezegd, want het is wel een zin, in het Nederlands is het geen goede zin meer, er is geen onderwerp gezegd, een leidend voorwerp, je kunt hem niet redenkundig ontleden. Hè? Is onmogelijk. Wat zegt die zin dan? Nou, men heeft de zin gewoon niet goed begrepen. Er staat gewoon dat de verborgenheid is de zeven sterren. Want het woord is, dat kan in die oude talen gewoon weggelaten worden. Vandaar dat het in onze vertalingen dikwijls ook gewoon ingevuld wordt. En niet eens schuin gedrukt. Zo van de vertalers hebben het ingevoegd. Nee, het hoort hoeft in de grondtekst niet te staan, dus je kan het weglaten. En bij de vertaling voeg je het in, want in het Nederlands kan je het niet weglaten. Maar hier had men het in moeten voegen en gewoon moeten zeggen, de verborgenheid is de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. En er komt meteen de klemtoon te liggen, want, en daar gaat het ook om de begrip verborgenheid. Waarom staat daar verborgenheid? Sowieso. Dat had dan ook wel gewoon kunnen staan. De zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren, dubbele punt. De zeven sterren zijn, enzovoort. Maar het woord verborgenheid staat er niet voor niks bij. En als je het woordje is invult en dus er alsnog ook in het Nederlands een fatsoenlijke zin van maakt, met onderwerp en dat soort dingen meer, hè, en gezegde, dan is het helemaal duidelijk. Er begint de zin met de verborgenheid. Nou, dat is waar het over gaat. Want zou je misschien gaan over de openbaring van Jezus Christus, maar voordat die openbaring plaatsvindt, zou je verborgen zijn. En de verborgenheid is, of de verborgenheid wordt uitgedrukt in de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en in de zeven gouden kandelaren. En als het daarna staat, de zeven sterren zijn de engelen, de zeven gemeenten en de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten, dan kun je dus die twee zinnen, die twee gedachten, die twee versen tot één maken en zeggen, de verborgenheid komt tot uitdrukking in de zeven gemeenten. En dat is precies wat ik zeg. En de verborgenheid, nogmaals, is niet één bedeling, zijn er twee samen, vanaf de opstanding van Christus tot aan de duizend jaren aan toe. En die periode wordt in deze brieven ook inderdaad beschreven. Kan niet missen. En los daarvan, het begrip ster, de verborgenheid, de zeven sterren. Het begrip ster, dat weet u misschien niet, maar ons Nederlandse woord ster, dat is leuk om het eens zo te vertellen. Ons Nederlandse woord ster is het Hebreeuwse woord satar. Heb je dat? Het is gewoon hetzelfde woord. Het is gewoon een Hebreeuws woord. Alleen in het Hebreeuws wordt het woord satar, ster dus, vertaald met verborgenheid. Een ster is namelijk een verborgenheid. Ook zonder deze taalkundige verbinding overigens, is dat zo. Sterren in de Bijbel, in elk geval volgens de Bijbel, staan voor verborgene dingen. Ze zijn er, maar je weet niet wat het is. Ja, je kunt er, dus, daarom kun je er zo lang op studeren, weet je wel. En daarom is het zo'n ingewikkelde materie. Maar je weet gewoon niet wat het is. Als je met een prachtige telescoop naar een ster kijkt, zie je nog alleen maar zo'n puntje. Er is niks aan te zien. Dus echt waar, heb je dat wel eens gedaan? Dan heb ik het niet over de zogeheten planeten, maar wel over de sterren. Het zijn puntjes en er blijven puntjes. van een bepaalde kleur en dan blijft een bepaalde kleur. Dus dan kun je ze nog, dan kun je het licht onder een prisma jagen en dan kun je de kleuren ontleden enzovoort, de spectrumanalyse doen en dat soort dingen meer. Maar je komt er nooit achter, want sterren staan voor hemelse dingen. In de Bijbel heet een ster ook een hemels lichaam, 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Het staat ergens voor, je weet dat er wat is, maar wat het is, weet je niet. En dus is het Hebreeuwse woord satar in de betekenis van verborgenheid, verberging of wat het maar zijn mag, in het Nederlands terechtgekomen als aanduiding van die dingen aan de hemel. Want alle sterren, zeg ik altijd, zijn unidentified flying objects. We geven ze alleen de naam, maar alle sterren zijn UFO's. Niks moeilijker dan dat. En de ster van Bethlehem ook, ja, die in het bijzonder.
Een bijzonder UFO.
Ja, een bijzonder unidentified flying object. Niet geïdentificeerd vliegend tuig, geloof ik. Hè? Object, nou vooruit. Dat is wat het is. Er zijn alle sterren, is niks bijzonders. En de ster van Bethlehem ook, die gelukt zich alleen wat vreemder. Maar alle sterren hebben iets vreemds en iets eigenaardigs over zich. Dat ga ik nou niet uitleggen. Ik wil alleen maar zeggen dat sterren staan voor in ieder geval hemelse dingen. En daarmee voor dingen die in de hemel verborgen zijn. En op het moment dat degene die in de hemel verborgen was op aarde openbaar werd, verscheen daar dus ook dienovereenkomstig een ster. Anders dan alle anderen. Maar ja, het was ook anders dan alle anderen. Die man die uit de hemel kwam naar de aarde, is niks bijzonders aan, dat is heel vanzelfsprekend. En ster niet in de astronomische betekenis van het woord, want die astronomen weten toch niet wat het is, maar ster in de Bijbelse betekenis van het woord. Een hemels lichaam, iets uit de hemel wat naar de aarde komt. Dat was de ster van Bethlehem dus ook. En al die andere sterren blijven gewoon aan de hemel staan, min of meer komen gewoonlijk niet naar de aarde. En ze blijven dus dingen verbergen. En daarom duiden wij ze in het Nederlands aan met het Hebreeuwse woord satar. Verborgen dingen. En hier staat dus in deze zin twee keer de verborgenheid der zeven verborgenheden. Heb je hem nog? Ja. Bovendien, die dame Esther, in het Latijn Stella. Jazeker wel. Stella heette ze gewoon in het Latijn. Maar goed, Esther, haar naam betekent verborgenheid. Nee, maar zegt dan, haar naam betekent sterretje. En dus in het Latijn Stella. En in Californië in Hollywood Starlet, maar dat is weer wat langer geleden. Laat maar zitten. Ja, toch of niet? Nou goed, maar dat betekent niet, het betekent verborgenheid. Of wat ruimer vertaald, ik verberg mij. Hetgeen overeenkomt met de aard van het boek Esther, want daar vind je de Heer nooit in terug. Komt er niet in voor. Behalve als je heel, heel goed zoekt. Maar dan moet je gebend zijn aan kruiselpuzzels en anagrammen en cryptogrammen, dan vind je hem terug en anders niet. Hij verbergt zich namelijk. Maar ze heet Ster, Esther. Satar. Nou, ik wil alleen maar zeggen dat dus bij de inleiding tot deze brieven al twee keer staat verborgenheid. De verborgenheid, de zeven verborgenheden die gij gezien hebt. Die gij gezien hebt. Hij kreeg dus verborgen dingen te zien. En hij zou het prompt overschrijven. Want had te maken, was zeven in dit geval. Omdat het uiteenzet het werk Gods in onze dagen. Zij het dan van aardse kant bezien, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat met sterren ook, hè, werk Gods van aardse kant bezien. Maar goed, dat is wat in deze zeven brieven naar voren komt. En er wordt dus besproken het werk Gods wat hij doet in afwachting van de definitieve openbaring van zijn koninkrijk. En dus in afwachting van het moment dat hij zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Uit Matteüs 25, vers 31. Dat is het verhaal. Het staat dus gewoon in de inleiding. Bovendien, even over de kandelaar. Zeven kandelaren. Maar waar is de kandelaar een beeld van? Los van openbaring. Gewoon, Oude Testament. Waar is de kandelaar een beeld van? Ja. Waarom zegt dan niemand geest? Licht, het woord, dat is waar. Maar geest dus, onzienlijke dingen. Dat is waar het om gaat. Wil u nog in het heilige, ik sta veel te lang erover te praten. In het heilige, aan de ene kant, de noordzijde, de tafel met twee kronen. Even rechtstreeks van doen met de openbaring van het koninkrijk. Al is er natuurlijk wel even wat meer van te zeggen. Maar de tafel met twee kronen, lijsten, kronen, staat echt kronen, eromheen is een beeld van hoe het koninkrijk openbaar zou worden. Maar aan de zuidkant stond de kandelaar en die is een beeld van hoe het koninkrijk verborgen zou blijven. We staan tegenover elkaar. En die kandelaar is dus een beeld van de geest. Want die zou licht verspreiden. En de kandelaar wordt genoemd als beeld van de gemeente bij gelegenheid. Of zelfs van individuele gelovigen. Voor zover de geest daarin woont. Dat wil zeggen, omdat de geest daarin woont. Vandaar dat de gemeente heet de pilaar en vastigheid der waarheid. Nou vul je even in. Pilaar en vastigheid der waarheid. Waarheid is licht. Dus pilaar en vastigheid van licht. Noem eens een ander woord voor een pilaar en vastigheid van het licht. Kandelaar. Toch? En 7 staat voor het werk Gods als zodanig. Verder niks. Niks bijzonders aan het getal verder. Staat voor het werk Gods. Dus het wordt inderdaad in de vorm van die 7 uitgedrukt. Namelijk in deze dagen waarin God zich verbergt. Waarin Christus zich verbergt. Waarin zijn koninkrijk verborgen is. Doet hij wel degelijk één werk uitgedrukt in die 7. Maar het is een geestelijk werk. Uitgedrukt in de kandelaar. En het is een verborgen werk uitgedrukt in de sterren. En alles bij elkaar uitgedrukt in het woord verborgenheid. En als het er nou helemaal over gaat. Verborgenheid en de dag des Heren zijn twee begrippen die in elkaars verlengde liggen. Want verborgenheid spreekt uiteraard over de verborgenheid van zijn koninkrijk. En dag des Heren spreekt over de openbaring van zijn koninkrijk. Maar voor het laatste plaatsvindt, zou eerst het eerste plaatsvinden. En het wordt dus ook het eerste besproken. Nou, moeilijker is het niet. Zodat, als ik het heel snel zeg, zal ik het eens snel zeggen. Zodat deze brief aan Efeze spreekt over de apostolische en post-apostolische periode. Dat wil zeggen, dus eerste jaren, eerste eeuwen van wat wij dan maar voor het gemak de kerkgeschiedenis noemen. Meer zeg ik er toch niet van, want dan kom ik aan de rest van de openbaring toch niet toe. Maar dat is wat het is. De brief aan Smyrna, de tweede brief dus, spreekt in het bijzonder over de tijd van de christenvervolgingen die daarop volgden. De dagen van de wrede Romeinse keizer, zal ik maar zeggen, tot aan het jaar 313. Waarom het tot aan het jaar 313? Wel, daar begint de brief van Pergamus, of aan Pergamus. Pergamus wordt vertaald met een zwaar huwelijk. Dat is wel aardig, herken je ook meteen, want in 313 van onze jaartelling accepteerde keizer Constantijn het christendom. Ik zei niet Christus, ik zei het christendom. Of je Christus accepteerde, dat weet ik niet. Maar hij accepteerde in ieder geval het christendom. En dat is voor ons het meest interessant. En het christendom was meteen aan het einde van alle vervolgingen. Het bleek niet uit te roeien te zijn. En je weet hoe je dat doet met lastige leden van de vereniging. Je zet ze in het bestuur. Hè? Dan worden ze mak. Dus het sprong politiek, dus Constantijn was een handige jongen. Die dacht, als je het niet kan uitroeien, dan sluit ik me er gewoon bij aan en dan heb ik het ook in mijn macht. En dus werd christendom staatsgodsdienst, waarbij kerk en staat met elkaar verbonden worden. En dat is een Pergamus, een zware huwelijk. Toch precies. Vanaf 313 dus ongeveer. Sommigen vinden het de grote zegen van het christendom. En anderen beschouwen het als precies het tegenovergestelde. Het verste wat het christendom kon overkomen. Erkenning in de wereld namelijk. En vanaf die dagen stamt de gedachte dat het koninkrijk openbaar zou worden in de wereld en dat soort dingen weer. En dat de kerk het koninkrijk is en dat is het dan. En vanaf die tijd streef de kerk naar aardse macht. Komt allemaal daarvan. Want Constantijn werd automatisch het hoofd der kerk. En hoe kreeg hij dat zover? Wel, hij vertelde gewoon dat hij een visioen gezien had en dat God zich aan hem had geopenbaard. Waar heb ik dat toch meer gehoord? Ik wil me gelukkig zo gauw niet te binnen schieten. Maar zo kom je aan de macht. Via zulke toestanden. He? Ik heb er nog een paar voorbeelden van, maar die zijn te dicht bij huis. Dus die zal ik maar niet noemen. Nou, dan krijg je daarna Thyatira. Waar dat precies begint, weet ik niet. Maar dat is de tijd van de, wat wij dan noemen, de Rooms-Katholieke, in bijzonder Rooms-Katholieke corruptie. Tot aan de dagen van de kerkenvorming aan toe. Daar zetten we dus meestal 1517 bij. Omdat we Nederlanders zijn. Ligt dicht bij Duitsland. Hoor ik daar helaas? Nee toch? Oh, dan moet ik zitten. of 15-17. Daarna krijg je Sardis. Dat ik dat noem is niet omdat u het zou onthouden, maar omdat u die brieven eens zou lezen en vergelijken met de kerkgeschiedenis, voor zover u er iets van weet of in staat bent het te vergelijken. Sardis, vanaf 1517 tot aan het begin van de 19e eeuw. 19e eeuw schrijf je met een 1800, hè, dat weet je. Hè? Begin van de 19e eeuw is 1800. Hè? Vanaf 1517 tot het begin van de 19e eeuw. Dus de tijd van de kerkhervorming. Lees het maar na. Sardis betekent ook zoveel als ontkomenen, ontsnapten, overblijfsel, dus. Enzovoorts. Er staat alleen dat hun werken niet vol waren. Het is hard, maar het is zo. Hè? Goed. En daarna, vanaf de 19e eeuw ongeveer. De brief aan Philadelphia, broederliefde. In die 19e eeuw namelijk kreeg je een soort voortgezette hervorming met grote nadruk, waarbij allerlei vrije groeperingen ontstonden, wat minder onder de macht van de kerkelijke overheid en kerkelijke tucht, en wat meer staande in vrijheid, langzamerhand. In diezelfde tijd begon men ook op eigen initiatief het evangelie te prediken de hele wereld door. Kwamen zendingsgenootschappen ook, ja, was iets later. Maar er waren er gewoon gelovigen die zeiden, nou, ik pak mijn boeltje in en ik ga naar een of ander vreemd land, ga het evangelie prediken daar. Deze gewoon niks zendingsgenootschap, die ontstonden daaruit. Tegenwoordig is dat wel anders, helaas. Maar dat was echt zo. Hè? Nou goed. En toen dat een poosje goed ging, kwamen natuurlijk ook van alles aan andere vrijere groeperingen die ook niet onder de kerkelijke tucht stonden, om de verwarring alleen maar te vergroten. Zoals Mormonisme, Jehovah's, trouwens even dat af, het is nog eens wat. Om er wat dicht in de buurt te blijven dan. Hè? Dus dat noem ik even zachtjes, want dan is de verwarring weer compleet. Hè? Nou goed, en dat duurt dan kennelijk tot aan de opname van de gemeente aan toe. Ik schrijf er gewoon 1997. Ik heb weer een wilde bui gedaan. Het was 96, maar vooruit. Hè? Daarbij. Maar in ieder geval met de opname van de gemeente. Het jaartal, dat weet ik echt niet zeker. Maar er zitten mensen me altijd verbaasd aan te kijken. Van, je hebt het toch zo zeker gezegd? Dat is niet waar, ik heb het nooit met zekerheid gezegd. Ik heb alleen gezegd dat ik een sommetje moet maken op basis van Bijbelse gegevens. Komt dat eruit? Maar of dat klopt, dat hangt van nogal wat factoren af. Hè? Dus dat, daar hebben we het nou niet over. Kan nooit veel schelen, zeg ik altijd. Maar hoe dat ook zij, dat is Philadelphia, waarin dus ook inderdaad de opname van de gemeente feitelijk genoemd wordt. En daarna volgt Laodicea en die bespreekt de situatie van wat ik dan toch maar het christendom noem, na de opname van de gemeente. Eigenaardig genoeg, maar dat is nu eenmaal zo. En vervolgens komen wij in hoofdstuk 4, vandaag niet meer overigens, maar vervolgens komen wij in hoofdstuk 4 met een tamelijk statisch visioen, dat wil zeggen er gebeurt weinig. Het is over het algemeen een visioen rondom de troon in de hemel, en dat is uiteraard de troon van de Heer Jezus Christus, maar dat is de omstandigheid van waaruit de rest van het verhaal verteld wordt uiteraard, want de openbaring van Jezus Christus is de openbaring van de heerlijkheid die hij nu al heeft en die ook gecompleteerd zal worden straks bij de opname van de gemeente. En het is dan ook inderdaad zo dat in openbaring 4 en 5 de gemeente ook weer genoemd wordt, maar dan echt de gemeente in haar hemelse positie, moet ik dan zeggen. En vanaf die situatie, vanaf de troon in de hemel, komt het oordeel over de levende mensheid met als doel, niet het oordeel, dat is niet het doel, dat komt dan op de jongste dag wel, daar is het doel, maar met het oordeel met als doel om dat koninkrijk, het hemelse koninkrijk van Christus, ook inderdaad uit te breiden naar, dan wel te brengen naar de aarde. Dat is het idee en dat komt dan in de volgende hoofdstukken. Want in 4 en 5 een tamelijk statisch visioen aan het begin van het hele verhaal. En daar in hoofdstuk 6 een beschrijving van de 70ste week van Daniel. Maar vanzelfsprekend denk ik altijd. Maar daar hebben we het volgende keer weer over.